U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik lees uit de HSV. Genesis 1, vers 1 tot en met 5. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan lees ik verder uit Jesaja. Jesaja 42, vers 18 tot en met 25. Doven, hoor, blinden, kijk en zie. Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof als mijn bode die ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de Heere? U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. De Heere was hem genegen omwille van zijn genegenheid, gerechtigheid. Hij maakte hem groot door de wet en luisterrijk. Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt. Een buit geworden en niemand zegt, geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Wie heeft Jacob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden in zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hem uitgestort zijn grimmige toren en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op. Het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte.
Ik mag een gedeelte lezen uit Efeze. Ik ben daar zelf deze tijd, in mijn stille tijd, mee bezig. Ik kan u zeggen, het is de mooiste, persoonlijk vind ik het de mooiste brief van Paulus. Efeze 1, vers 17 tot 23. Ik begin bij vers 16, dan komen we er even in. Houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere, Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij van elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dan een hoofdstukje verder, 19 tot en met 22. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En nu gaan we twee hoofdstukjes verder. Vier. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anders als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwalingen te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles zouden toegroeien naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden tot één band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nu gaan we naar het laatste boek. Het laatste hoofdstuk, vers 6 tot en met 9. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heer, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het van deze dingen, die het van deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel, die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op, doe dat niet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Tot zover. Mijn dominee vroeger, die zei altijd, zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren in hun hart.
En zo is het. Jan-Willem, blijf maar even zitten. Ik wil onze God een zegen vragen voor jouw woordverkondiging. Vader, we danken u voor uw woord. En wil u ook vragen of u dat woord wat we gelezen hebben ook in onze harten wilt bewaren. Wilt u het zegenen? Wilt u het ook zegenen als Jan-Willem de woorden van u aan ons door mag geven? Dat hij gezegend mag zijn daarin en die zegen aan ons door over mag brengen. Vader, wilt u hem de woorden in de mond leggen tot eer en opbouw van ons, van de gemeente en van hemzelf. Daarom wil ik je zegenen, Jan-Willem, in de naam van God de Vader, de God van Israël, de God van Abraham, Jacob, Isaac en Jacob, in de naam van Yeshua die HaMashiach is en in de Ruach HaKodesh, die jou mag leiden en ons mag zegenen en ook jou, tot eer van zijn naam. Amen. De microfoon is voor jou.
Dankjewel voor je gebed. Volgens mij ben ik goed te horen. Shabbat shalom allemaal. Fijn dat ik hier weer in levende lijve bij u mag zijn. Dat is toch wat fijner dan zo'n videoboodschap ergens in een kamer opnemen zonder dat je mensen voor je hebt. Ik moet zeggen dat het wel een hele gekke gewaarwording is. Ik ben wel 5 keer opnieuw begonnen, denk ik. En iedere keer denk ik, nee, dat is het toch niet. Het is toch gek als je geen mensen voor je hebt zitten om dan in het luchtledige te gaan praten. Maar ik ben blij dat ik hier vandaag weer jullie voor me heb zitten. Vandaag een nieuwe start. We zitten zo rond Simchat Torah. De Torah wordt beëindigd en weer opnieuw begonnen. Dus we staan stil bij het einde en bij het begin. En ik wil vandaag vooral focussen op dat nieuwe begin. We hebben gelezen met elkaar het begin van hemel en aarde. Genesis 1. Genesis 1 staat beschreven hoe hemel en aarde gemaakt worden. Het begin van al het geschapene. En wat opvallend is, Joop noemde natuurlijk al eventjes dat het eerste woordje kan vertaald worden met de eersteling werd hemel en aarde geschapen. Dus met Jezus of met gebruikmaking van Jezus werd de hemel en aarde gemaakt. Kunnen we trouwens ook in het Nieuwe Testament teruglezen, hè? Dat in Jezus alle dingen gemaakt zijn. Meen Colossense, dat het in staat. Maar opvallend is dat deze wereld die in Jezus gemaakt wordt, woest en leeg is. En dan vraag je af, hoe kan dat? Dat een wereld gemaakt wordt in Yeshua, in onze heiland, in de eersteling, en hij is woest en ledig. Dat kun je je toch haast niet voorstellen. En toch, deze wereld die woest en leeg is, die heeft nog iets nodig, dankjewel. Heeft nog iets nodig om echt tot orde, tot schepping te worden. En wat heeft deze wereld nodig? Namelijk dat de geest van God daarop gaat broeden. En dat staat er dan ook. De geest van God zweefde over die water, ging daarop broeden. En die geest maakt dat beginsel wat gemaakt is tot een schepping vol van leven en waarin geademd en gewandeld kan worden. Staat eigenlijk als symbool, zou je kunnen zeggen, voor woord en geest. En die twee kun je nooit losmaken van elkaar. Als je woord hebt zonder geest, is het woest en leeg en chaos. Als jij het woord neemt en denkt het zelf uit te kunnen leggen, dan hou je chaos over. Iedereen zijn eigen mening erover, iedere ketter zijn letter. En zo hou je woestheid en leegheid over. Ja, je vervalt zelfs van de ene religieuze maatstaf in de andere. Je gaat elkaar de maat nemen en je vervalt zo van kwaad tot erger. Maar als de geest gaat broeden op dit woord, dan komt dit woord tot leven. Dan wordt het een levend en een krachtig woord rechtstreeks uit de mond van God. En dan worden er dingen geschapen. Dan ontstaat er een levenssfeer waarin we kunnen ademen en waarin we kunnen wandelen. Het is belangrijk, ik wil dat gewoon even aan het begin gezegd hebben, want ik ga vandaag over wat andere dingen hebben ook. Maar dat is wel belangrijk, want dit vormt even de achtergrond van alles. Een van de eerste dingen die gemaakt wordt, eigenlijk twee van de belangrijke dingen die eerst gemaakt worden, zijn licht en geluid. Op de eerste dag schept God het licht, zodat je kan zien. Licht is gemaakt om opgevangen te worden door ogen, om gezien te worden. Maar de eerste schepping is het woord dat God uitspreekt. Dus de eerste schepping heeft ook met geluid te maken. God zei, er zij licht. Licht en geluid. Geluid wordt uitgezonden om door het oor gehoord te worden. Licht en geluid, geschapen voor ogen en oren. De Bijbel begint dus eigenlijk met een krachtig profetisch woord uit de mond van God. Er zij licht. Een woord wat terstond vervuld wordt, want er was licht. Dan kunnen we lezen, we hebben met elkaar gelezen in Jesaja 42, dat inderdaad licht geschapen is voor ogen en geluid voor oren, maar dat dit een problematisch gegeven is in de Bijbel. Want we lazen het met elkaar. U ziet wel, maar u ziet toch niet. En u hoort wel woorden, maar u hoort toch niet. Harde woorden tegen het volk. Het kan maar zo zijn dat je natuurlijke ogen wel open zijn en dat je dingen om je heen ziet, maar dat je niet de kern, het wezen van de dingen ziet. En het kan zijn dat je woorden hoort die tot je komen in je natuurlijke oren, maar dat het niet in je hart indaalt. Dan hoor je wel, maar toch hoor je niet. Het laat al zien dat we volgens de Bijbel geestelijke ogen en geestelijke oren nodig hebben. En niet alleen natuurlijke ogen en oren. Je kunt ziende blind zijn en horende doof. We hebben geestelijke geopende ogen en oren nodig. Want wat is anders de consequentie? Nou, dat lazen we ook in Jesaja 42. Dan komt er gebondenheid over ons en vloek. En we hebben het soms niet eens door, omdat onze ogen en oren ervoor gesloten zijn. Als onze geestelijke ogen en oren dichtgeslipt zitten, dan kan het maar zo zijn dat je in je leven gebonden zit aan van alles en nog wat. En dat er allerlei vloeken op je leven rusten en je hebt het zelf niet eens door, want je ogen en oren zijn, nou ja, verduisterd. Je bent in slaap geraakt. En je denkt van alles te zien en waar te nemen en je leventje op de rit te hebben. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet door hebt hoe arm je bent en hoe gevangen je zit. Dat kan maar zo, als je ogen en je oren dicht zitten. Door de Bijbel heen vinden we dit terug. Dat er opgeroepen wordt om geopende ogen en oren te hebben. Jezus heeft dit tekstgedeelte ook genoemd tegen, ik neem aan de fariseeën, ik weet het niet helemaal zeker. Maar hij zei, jullie hebben ogen om te zien, maar jullie zien niet. En jullie hebben oren om te horen, maar jullie horen niet. Dat is een thema wat op meerdere plekken in de Bijbel naar voren komt. En dan, ik zei het al, we staan vandaag bij het begin van de Bijbel stil. Maar ook bij het einde. Het laatste hoofdstuk, Openbaring 22, hebben we net ook met elkaar gelezen. En dan gaat het eigenlijk ook over horen. En het spreken van profetische woorden. Sowieso is Openbaring een profetisch boek bij uitstek. In Openbaring vinden we allemaal profetieën over de toekomst en over hoe de wereld echt in elkaar steekt. Het is echt een profetisch boek waarmee de Bijbel afsluit. Dus de schepping begon met een profetisch woord van God, er zij licht. En de Bijbel eindigt ook met een profetisch boek. En dan lazen we met elkaar dat Johannes hier te maken heeft met een engel die hem openbaring heeft gegeven. Dat is ook iets wat bij profetie hoort. Engelen die openbaring of profetieën doorgeven aan mensen. En dan staat er in vers 7, en zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. De profetie van dit boek. Dit boek is profetie. En als je het hoort met geestelijke oren, dan moet je het in acht nemen. Profetie kun je niet verstaan met je natuurlijke oren, maar dit moet je horen met je geestelijke oren. Want het zijn woorden rechtstreeks bij God vandaan. Ja, er werd net gezegd, zalig zijn zij die horen en het woord bewaren. Ik ken ook de variant, zalig zijn zij die het woord horen en ook doen. He? Die variant is er ook. En ik denk dat het hier ook staat. Hè? Zalig zijn zij die de woorden van de profetie van het boek in acht nemen. En dat is nog wat meer dan het alleen in je hart bewaren. Maar dat is ook om erin te wandelen. Ja, als je woorden rechtstreeks van God hoort, als deze woorden voor jou profetie worden en jou raken in het hart, bewaar ze dan niet alleen in je hart, maar ga er ook iets mee doen. Ga erin wandelen. En dan zegt die engel iets heel speciaals tegen Johannes. Hij zegt op een gegeven moment, Johannes die wil dan die engel gaan aanbidden. En dan zegt hij, nou dat moet je niet doen, je moet alleen God aanbidden. Want ik ben een mededienstknecht van u en van de broeders, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Maar waar ik even op wil inzoomen is wat dat die engel tegen Johannes zegt. Dat hij broeders heeft die profeten waren. Johannes behoorde kennelijk tot een groep van profeten. Zijn broeders waren profeten. Hij zelf was ook een profeet, want hij ontving regelrecht openbaring en profetie uit de hemel. En zijn broeders waren profeten. Dus we eindigen met een profetisch boek, gesproken tegen een profeet Johannes. En er wordt gezegd, je moet deze profetische woorden van dit boek in acht nemen. Een en al profetie aan het eind van de Bijbel. De Bijbel begint en eindigt met profetie. En de kern van de Bijbel laat zien dat mensen er vaak blind en doof voor zijn. En dan moet ik u een klein verschil uitleggen. Om duidelijk te krijgen wat profetie nou, wat dat nou is, wat het nou inhoudt. In het Nieuwe Testament heb je twee woorden voor woord. Het woord woord, een beetje lastig, het woord woord. Je hebt het woord logos, betekent woord. En je hebt het woord rhema, en dat betekent woord. Het woord logos kom je vaak tegen. Wordt gezegd dat Jezus de logos is. Dat Jezus het woord is, wat vanaf het begin was. Logos, dat is een woord wat op schrift is gesteld. Dat is de heilige schrift, zou je kunnen zeggen. Dat is logos. Dat kun je opschrijven, dat kun je vastleggen. Dat kun je uitdelen, vermenigvuldigen. Dat is logos, zwart op wit. Maar het woord rhema is een ander woord voor woord. En dat is een levend woord, wat iemand rechtstreeks spreekt tot iemand. Dat is een woord Wat dus niet uit een boek komt of uit een traditie, maar dat is een woord wat regelrecht gesproken wordt van hart tot hart. Ik spreek een woord van mij uit naar jou toe. Het zijn twee verschillende woorden. En dat woord rema komt ook veelvuldig voor in het Nieuwe Testament. En om het verschil aan te geven, Jezus gaf ontzettend veel onderwijs uit de Torah. Hij legde de Torah uit. Dat is de logos. Hij legde dat uit. Hij gaf daar onderwijs uit. En wij kunnen hier ook onderwijs uit geven. Dat is heel belangrijk. De logos legt een belangrijk fundament. Maar nogmaals, als het daarbij blijft, dan blijven we net als in Genesis 1 hangen bij die chaos en leegte. Want er moet ook rema bij komen kijken. Dit woord moet een woord worden wat God regelrecht vanuit zijn hart tot ons hart spreekt. En er mogen woorden zijn die ook regelrecht uit zijn hart vandaag de dag door zijn profeten op aarde tot ons gesproken worden. Dat is rema. Het is belangrijk dat God ons vandaag de dag persoonlijk aanspreekt. En dat is wat hij wil. Want God wil niets liever dan een relatie met ons hebben. Hij is niet een dode God die een boek heeft achtergelaten waar we in kunnen bladeren en kunnen lezen. Maar hij is een God die vandaag de dag regelrecht tot ons spreekt en een relatie met ons aan wil gaan. Het is tweerichtingsverkeer. Hij hoort niet alleen onze gebeden en daar blijft het bij, maar hij spreekt ook terug. Dat verschil is belangrijk. De geest van God moet de woorden van God levend gaan maken en als een direct woord uit Gods hart bij ons gaan brengen. We hebben een aantal teksten uit Efeze gelezen. En in Efeze wordt eigenlijk getoond dat de gemeente gebouwd is op een fundament van apostelen en profeten. Maar ik wil eerst even naar Efeze 1. Daar staat: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Een geest van wijsheid en een geest van openbaring. Een geest die ons dus openbaart wat er in Gods hart leeft. Wat er in hem omgaat. En wat hij ons wil openbaren. En namelijk, verlichte ogen van uw verstand. Verlichte ogen van uw verstand. Dat gaat hier over die geestelijke ogen. En er wordt vertaald verstand. Maar het hoeft niet alleen verstand te betekenen. Want het Griekse woordje nous kan ook betekent eigenlijk hart. Kan ook waarneming betekenen. Het gaat niet alleen om verstandelijke redeneringen, maar het gaat over alles wat er van binnen in je omgaat. Verlicht de ogen van uw hart, van wat er in u omgaat, van uw hartswaarneming. We hebben geestelijk geopende ogen nodig om de dingen van God te kunnen zien. Waarom? Om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dus wat leren we zien? We leren zien de heerlijkheid in de heiligen. Zoals wij hier zitten, mogen wij heiligen genoemd worden als wij in Jezus geloven. En dan hebben wij een ontzettende grote heerlijkheid in ons wonen. Er is een grote heerlijkheid over ons, als we onze geestelijke ogen maar daarvoor open hebben. Als we dat gaan zien door de Heilige Geest. Want wat kunnen we zien als we naar onszelf kijken? Nou, er staat dat Jezus alle macht onder zijn voeten heeft gelegd. Hij heeft alle macht heeft hij verslagen en onder zijn voeten gelegd. En dan staat er, hij is als hoofd gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Nou, waar zitten de voeten in het lichaam? De voeten zitten niet aan het hoofd, toch? Mijn voeten zitten aan mijn benen vast. Dus Jezus is als hoofd aan de gemeente gegeven. De voeten zitten ergens in de gemeente. En onder die voeten zijn alle machten van de aarde en de hemel gelegd. Dus wij als gemeente zijn op alle machten gezet. Wij zijn het lichaam van Jezus. Wij zijn één met onze heiland, ons hoofd in de hemel. Wij als lichaam op aarde. En samen staan we op de machten. Zijn we de overwinnaar daarover. Ze zijn onder onze voeten gelegd. En er staat, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Wij zijn de vervulling van Jezus. Lees dit goed. Wij zijn de vervulling van hem die alles in allen vervult. Wij zijn de vervulling van Jezus. Zonder dat wij er zijn, is Jezus slechts een hoofd zonder lichaam. Wij zijn de vervulling van hem. Zonder ons is er geen lichaam van Jezus. Dus het is zo belangrijk dat wij connecten met dat hoofd in de hemel. Dat we waarnemen daar waar hij ons hoofd in de hemel is. Dat zijn ogen de onze ogen zijn. En zijn oren onze oren worden. En dat de dingen die hij ziet in de hemel van de hemelse vader, dat wij die ook gaan zien. En dat is gewoon letterlijk dat je je ogen daarvoor open kunnen gaan. De profeten in het Oude Testament waren daar een voorbeeld van. Elia bijvoorbeeld had geestelijk geopende ogen en Elisa. Ja, die zag gewoon als mensen naar hem toe kwamen, wist je al waarvoor ze naar hem toe kwamen. Dat had hij al gezien. Hij had al gezien wat God van plan was met die mensen en waar ze op uit waren. Hij zag wat vijandelijke koningen op hun eigen bed beraamden aan slechte plannen tegen Israël. Dat wist hij allemaal. Elisa zag de hemelse engelenlegers rond de stad liggen. Kent u dat verhaal? Dat Elisa op een gegeven moment samen met zijn knecht in de stad is en dan wordt die stad belegerd. Er zijn er allemaal legers omheen. Dan zegt die knecht, oh mijn heer, er zijn zoveel vijandelijke legers, hoe moet dat nou? En dan zegt Elisa, ah joh, die bij ons zijn veel meer als die bij hen zijn. En dan bidt hij tot de Heer, Heer, wilt u de ogen van die knecht openen? En dan raakt Gods geest de ogen van de knecht aan en dan ziet hij duizenden vurige engelenwagens rondom de stad liggen. En die zijn daar. En wat gebeurt er vervolgens? Dan worden de vijandelijke legers worden met blindheid geslagen. Zodat ze niet zien dat het Elisa is die ze voor zich hebben. Zie je? Opening van ogen tegenover blindheid. Opening van geestelijke ogen. Je ziet Gods engelenlegers gewoon. Je ziet wat er aan de hand is. Je doorziet de dingen. En de blindheid van de legers. Ze zien in het natuurlijke wel, maar ze zagen niet wat ze zochten. Je kunt ziende blind zijn en horende doof. Ik heb al gezegd, de gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Daarom wil ik eigenlijk ook als titel, het is een beetje laat om een titel aan de preek mee te geven, halverwege de preek. Maar ik wil toch nog een titel boven de preek zetten. Een nieuw apostolisch en profetisch fundament. Ik geloof dat het belangrijk is dat we deze waarheid gaan zien in deze dagen. Want ik geloof dat Jezus het fundament aan het herstellen is. Dat fundament van apostelen en profeten in zijn lichaam vandaag de dag. En daar wil ik twee teksten nog in het bijzonder met u over lezen. Namelijk uit Efeze 2 en Efeze 4. Efeze 2, we hebben het gelezen. Vanaf vers 19. Vanaf vers 20 wil ik het lezen. U bent gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus Jezus is de hoeksteen. Maar er wordt ook over een fundament van apostelen en profeten gesproken. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, die apostelen, dat waren de 12 apostelen natuurlijk die bij Jezus waren. En de profeten, dat waren de profeten van het Oude Testament. Maar ik geloof niet dat dat hier bedoeld wordt. Want als we in Efeze 4 vanaf vers 9 verder lezen, dan lezen we, of 4 vers 11, dan lezen we, Jezus heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte en de volheid van Christus. Kortom, wat wordt hier gezegd? Jezus plaatst de 5 bedieningen in zijn lichaam en die blijven daar totdat wij de volledige maat van Jezus hebben bereikt. Totdat we allemaal volledig één zijn en volledig zijn lichaam zijn. Nou, ik kan u verzekeren, daar zijn we nog niet. We zijn nog niet volledig één als lichaam van Jezus. En we hebben ook nog niet de volledige gestalte van Jezus in ons bereikt. Jezus heeft gebeden vlak voordat hij naar de hemel ging voor die eenheid, hè, in zijn lichaam. Hij bad de Vader en hij zei, Vader, ik bid u dat mijn volgelingen zo één zullen zijn, dat de wereld het ziet en zal erkennen dat u mij in de wereld gezonden hebt. Zo één moet Gods lichaam, Jezus lichaam worden, dat de wereld, die niets met het geloof heeft, dat lichaam ziet en erkent dat Jezus wel in de wereld gezonden moet zijn. Want ze zijn zo één, dat kan niet anders dan van God zijn. Wat hoor ik als ik buiten loop en mensen hoor praten over de volgelingen van Jezus? Wat zijn ze verdeeld? De een tegen de ander, de een weet het nog beter dan de ander. Ze verketteren elkaar allemaal, ze vechten elkaar allemaal de tent uit. 1001 kerkstromingen. Verdeeldheid, dat is wat je terughoort. Maar Jezus heeft gebeden dat als de wereld naar zijn lichaam zou kijken, dan zouden ze eenheid zien, een zodanige eenheid, bovennatuurlijke eenheid, dat ze moesten erkennen dat Jezus in de wereld gezonden is. Daar zijn we nog niet. Dat is die volledige gestalte. We zullen straks allemaal één worden, volledig één. Volledig dat lichaam gaan worden van Jezus. Waarin ieder zijn plekje heeft bereikt. Waarin dat hele lichaam functioneert zoals het behoort. En tot zo lang heeft Jezus de 5 bedieningen in het lichaam geplaatst. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Nou, 3 daarvan zijn al redelijk hersteld. Herder, evangelist, leraar, kennen we inmiddels redelijk. Hè? Die zijn redelijk hersteld. Maar de bedieningen van profeet en apostel worden vandaag de dag, zie je dat wereldwijd, enorme vlucht nemen. Jezus is daar echt mee bezig wereldwijd om dat te herstellen nu in zijn lichaam. Als u een klein beetje daarvan op de hoogte bent, dan weet u dat er momenteel een profetische en een apostolische beweging in gang getrokken zijn over de hele wereld. Dat er overal weer profeten geroepen worden tot bediening. Profeten en apostelen. En ik geloof dat het belangrijk is. Want profeten zijn de ogen en de oren van de gemeente. En apostelen zijn de representanten die namens Jezus gezonden zijn met hemelse autoriteit. Om gemeentes te bouwen. Om nieuwe gemeentes te stichten en een fundament voor de gemeentes te leggen. En daarom vandaag een nieuwe start met Simchat Torah, van het lezen van de Torah. Maar ik zou ook willen zeggen, hopelijk gaat er bij ons ook een nieuw profetisch en apostolisch fundament gelegd worden in de komende tijd. We hebben het hard nodig dat dat in deze dagen hersteld wordt. Dat al die bedieningen weer tot bloei gaan komen. Want die bedieningen zijn gegeven om ons toe te rusten en tot de volledige maat van Jezus te brengen als lichaam. Zonder die bedieningen gaat het niet lukken. Want Jezus heeft de bedieningen als gereedschappen gegeven daarvoor. Dus als we deze bedieningen missen, dan blijven we eigenlijk een onvolwassen lichaam van Jezus. Ik wil als laatste nog een klein beetje inzoomen op de gaven van profetie. We hebben het veel over profetie gehad in deze verkondiging. En ik geloof dat er inderdaad specifieke profeten geroepen worden in het lichaam van Jezus. Maar ik geloof ook dat de gave van profetie aan iedereen van de gelovigen gegeven is. Er staat namelijk in 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. Maar bovenal dat u mag profeteren. Dus de belangrijkste van alle gaven is de profetie. En ik kan u zo uitleggen waarom dat zo is. Want profetie zijn geestelijk geopende ogen en oren. Dat je dingen van God hoort, rechtstreeks uit zijn hart verneemt en naar mensen mag doorgeven. En daarom is dat de belangrijkste gave. Want als wij dingen rechtstreeks van God horen, dan kan hij ons overal heen sturen. En dan kan hij de rest ook wel gaan werken. Maar als we eerst maar oren en ogen hebben om te horen en te zien wat hij aan het doen is en wat hij voor ons heeft klaar liggen in de hemel. Dat we niet op ons eigen initiatief dingen gaan doen. Want onze eigen initiatieven die houden niet zo lang. In ieder geval niet de eeuwigheid. Dus daarom moeten we horen en zien van hem. En er staat niet alleen van, je kan wel eens even die gave ontvangen misschien als je daarvoor bidt. Maar er staat, jaag ernaar. Jaag naar de gave, of streef naar de gave. Sorry, jaag naar de liefde, streef ernaar. Streef naar de gave. En bovenal naar de profetie. Ik weet niet wat uw gevoel is bij het woordje streven. Maar met streven, dan heb je toch een doel voor ogen. En daar zet je dingen voor aan de kant. En dan zorg je dat, je gaat ervoor. Streven, dan stop je de energie in en dan zoek je ernaar. Streef naar de gave, bovenal naar de profetie. Het is niet vrijblijvend, het is een gebod. Streef ernaar. Wees ermee bezig. Want het is belangrijk dat die gave onder ons gevonden wordt. Mozes sprak het al trouwens, als we het allemaal uit de Torah willen horen. Mozes zei het al, dat iedereen van het volk profeten waren. Ze kwamen bij hem. Medat en Bildad volgens mij. Ik weet even niet exact de naam, maar die waren aan het profeteren in het kamp. In het kamp van de Israëlieten. Zij zeiden, stop het Mozes, stop ze van profeteren, want ze brengen chaos en wanorde. En toen zei Mozes, dat het hele volk profeten zou zijn. Dat ze allemaal zouden profeteren. Het was een uiting diep uit zijn hart. Want het was een uiting uit Gods hart eigenlijk. God verlangde niets anders naar dan dat we allemaal die gaven kennen. Dat we allemaal Gods hart direct kunnen zien en horen en daaruit kunnen spreken. En daarom zou ik u willen uitdagen vandaag. Streef naar deze gave. Hoe doe je dat dan? Nou, ik zou in eerste instantie gewoon willen aanraden, lees er eens wat over. Of kijk er eens wat over. Er zijn zat boeken over de gaven van profetie, over profeten, over profetische scholen zelfs. Er zijn filmpjes over te vinden. Er zijn trainingen in te vinden. Als je wilt, kun je er zat over vinden, ook hier in ons land. Dus ik zou zeggen, verdiep je er gewoon eens in. Wat is dat nou, die profetie? En waarom zijn profeten aan ons lichaam gegeven? Het is belangrijk dat we daar niet aan voorbij gaan. Omdat Jezus het de belangrijkste gave noemt en een van de 5 bedieningen die van de profeet is. En omdat de Bijbel begint met een profetisch woord en eindigt met een profetisch woord. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.